Goedenavond allemaal. U hoeft niks terug te zeggen hoor. We gaan zingen Psalm 21, het vierde en het vijfde vers. Zij heeft, o God, van u begeerd en hoe groot en schitterend is zijn eer. 4 en 5 van 21. Samen eerst bidden. Heren, als wij in deze ogenblikken tot u naderen om van u een zegen te bidden over ons samen zijn, over de schriften die we gaan openen en over de overdenking van dat woord, wilt u ons dan op de rechte wijze tot u doen naderen en geef ons genade om echt te bidden. De discipelen vroegen dat aan u, Heren, leer ons bidden. We mogen dat gebed, dat verzoek van hen wel overnemen, want er is geen mens die leeft op deze aarde die van zichzelf dat heilige werk op een u welbehagelijke wijze kan verrichten. En toch, Heren, Het gebed hebt gij zelf aangewezen als de weg waarlangs gij gevraagd wilt worden en om waarlangs gij ook uw zegeningen wilt geven. U wilt er van den huize Jacobs om gebeden zijn. En dat het zo staat, Heere, en dat u het zelf zo gezegd heeft, dat mag ons ook vanavond toch wel weer vrijmoedigheid geven om ook voor deze avond, deze Bijbelstudie, uw onmisbare zegen af te bidden. Als we vanavond getuigen zullen zijn van de ontmoeting tussen de Heere Jezus en Martha, en als wij mogen horen wat de Heere Jezus bij die gelegenheid openbaart van zichzelf, de rijke zelfopenbaring van hem die mocht getuigen: ik ben de opstanding en het leven. Wilt u ons dan de ogen verlichten en het hart ontvankelijk maken en het openstellen voor deze waarheid van de Heilige Schrift. En laten wij zien wat dat betekent, wat hij ermee bedoelde en wat dat ook in de praktijk van het leven van mensen mag betekenen of gaan betekenen. Zegen ons zo, Heere, en leid ons door uw geest, ook in de waarheid die vanavond voor ons staat. Om Jezus wil. Amen. Lezend in het 11e hoofdstuk van Johannes zijn wij nu toegekomen aan vers 23. Dat is het tweede gedeelte van de ontmoeting tussen Jezus en Martha. Zodra Jezus daar in Betanië gekomen was en Martha gehoord had dat hij daar gearriveerd was, is zij hem tegemoet gegaan en heeft zij onmiddellijk, toen zij hem zag, tegen hem gezegd, zoals we in vers 21 lezen: Heere, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God het u geven zal. En daar zijn wij dus de vorige keer geëindigd. Wij lezen nu verder en dan lezen we allereerst de reactie van de Heere Jezus op die woorden van Martha. Jezus zeide tot haar: uw broeder zal weder opstaan. Martha zeide tot hem: ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Jezus zeide tot haar: ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Ze zeide tot hem: ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zone Gods, die in de wereld komen zou. Zover zou ik vanavond willen gaan. Het is dus in de ontmoeting met de Heere Jezus dat Martha eigenlijk er in één keer met een paar woorden zomaar in één keer uitgezegd heeft wat er in haar hart leefde en waar zij al die tijd in haar hart mee bezig geweest is. Was Jezus nu maar hier geweest? Maar behalve dat ongeloof, wat heel duidelijk in deze woorden van Martha openbaar komt, alsof Jezus daar had moeten zijn om te voorkomen dat Lazarus zou sterven, was er in haar woorden toch ook, en dat is die wonderlijke mengeling die je in het hart van Gods kinderen menigmaal aantreft en die ze bij zichzelf ook waarnemen, dat is die wonderlijke mengeling van ongeloof en toch tegelijkertijd toch ook geloof. Er is bij Martha ook een uiting van geloof, want ze zei daar onmiddellijk achteraan: ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God het u geven zal. Wel nu, dat is voor de Heer Jezus zo verbazingwekkend niet geweest, dat zij dit zou zeggen en dat ze het zo zou zeggen. Want de Heer Jezus weet wat in de mens is. En hij weet ook van de bestrijding van het geloof, hij weet van de moeite van het geloof, hij weet van de zwakheid van het geloof. En hij heeft het tegen zijn discipelen al gezegd, voordat ze naar Betanië gingen, dat als hij daarheen zou gaan, dat niet alleen met de bedoeling zou zijn om Lazarus uit de doden op te wekken, maar ook om hun geloof te versterken. En niet alleen, zo blijkt nu, hun geloof, het geloof van de 12, maar ook het geloof van de anderen die aan hem verbonden waren, zoals onder andere ook deze Martha. En omdat dat mee ook zijn bedoeling is van zijn reis naar Betanië, het gaat hem dus niet alleen maar om de dode Lazarus die uit het graf zal verrijzen, maar het gaat hem ook om die aangevochten kinderen Gods en die twijfelende en twijfelmoedige discipelen en discipelinnen, omdat dat ook mee zijn bedoeling is om dat geloof te versterken en het op te beuren, zegt hij onmiddellijk als reactie op de woorden van Martha, wat we in vers 23 lezen, uw broeder zal weder opstaan. Dat is nog een betrekkelijke algemene opmerking, maar het is natuurlijk wel puur evangelie. Al zegt de Heer Jezus hier nog niet hoe hij dat bedoelt en hoe dat dan zal geschieden, maar uitgaande van de werkelijkheid dat Lazarus gestorven is, zal hij, het zij nu, het zij later, toch uit de dood opstaan. Ik zei, het is toch wel puur evangelie, want de Heer Jezus verkondigt in deze woorden niet minder dan de overwinning op de dood. Niet minder dan dat de dood niet het laatste woord heeft. Dat kunnen wij mensen wel denken en daarom treuren en wenen bij de dood en bij het graf. Maar Jezus zegt, zo blijft het niet. Uw broeder zal weder opstaan. Maar als u dan de vraag stelt, hoe bedoelt de Heer Jezus dat? Bedoelt hij dat zoals Martha dat eigenlijk verstaat? Namelijk straks, op de jongste dag, de laatste dag? Of bedoelt hij dat het nu, wellicht vandaag nog zal gebeuren? Dan is daar op dit moment nog geen antwoord op te geven. Martha vat het op in de zin van, ja, maar dat wist ik wel. Want Martha heeft leren geloven in de wederopstanding des vleeses. Ook al was dat onder het Oude Testament, onder het volk van Israël, nog niet zo volledig en zo duidelijk geopenbaard als dat we dat in het Nieuwe Testament geopenbaard vinden, toch zijn er ook in het Oude Testament duidelijke aanwijzingen dat bij het geloof van Israëls vromen ook hoorde het geloof in de wederopstanding der doden en in het eeuwige leven. We vinden dat in de psalmen, psalm 73, we vinden dat in psalm 49 bijvoorbeeld, maar na de dood is het leven mij bereid. Psalm 16 spreekt van het niet zien van verderving, ook al ligt de mens dan in het graf. Later blijkt dat op de Heere Jezus te zien, als Petrus die woorden van psalm 16 op de Pinksterdag gaat toepassen. Maar er zijn inderdaad in het Oude Testament toch ook her en der aanwijzingen dat tot het geloof en de geloofsinhoud van Gods kerk moet behoren het geloof in de wederopstanding des vleeses. En niet alleen vinden we dat in het Oude Testament, maar ik denk dat Martha in die overtuiging ook bevestigd is door bijvoorbeeld het onderwijs van de Heere Jezus zelf. Want denkt u eens even aan wat wij daarvan beschreven vinden in het vijfde hoofdstuk van het Johannes Evangelie. Daar heeft de Heer Jezus onder andere dit gezegd, voorwaar zeg ik u, vers 25 van hoofdstuk 5, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord zullen hebben zullen leven. En dan verder in vers 28, verwondert u daar niet over, want de ure komt in de welke allen die in de graven zijn zijn stem zullen horen en ze zullen uitgaan die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Niet waar? Dan vult de Heere de openbaring van het Oude Testament voor zover die over de wederopstanding des vleeses spreekt aan met hele duidelijke woorden dat de uren komt, dat de graven zullen opengaan en dat degene die in de graven zijn de stem van de Zoon des Mensen zullen horen en dat zij zullen leven. Nu, op deze en dergelijke gronden berust het geloof waar Martha belijdenis van aflegt in dat 24ste vers. Ik weet dat hij zal opstaan in de opstanding ten laatste dagen. En als Jezus zegt, uw broeder zal weder opstaan, dan denkt ze daaraan. En dan durft ze op dat moment niet aan een ander moment te denken. Het moment van nu bijvoorbeeld. Martha gelooft dus in de wederopstanding des vleeses. Nou, om daar dan toch even bij stil te staan, dat is natuurlijk inderdaad een stuk van de geloofsinhoud. Dat is een van de 12 artikelen die we elke zondag belijden. Elke keer komt dat ook weer terug in de belijdenis van de kerk. En elke keer stemmen wij als gemeente met die belijdenis in. Wij geloven ook in de wederopstanding van het vlees. Maar dan mogen we onszelf toch ook wel eens de vraag stellen, wat is van dat geloof nou echt de baten? Wat is daarvan voor ons heel persoonlijk de vrucht? Wat zegt dat ons als onze geloofsbelijdenis ons voorzegt, ik geloof de wederopstanding des vleeses? Wat betekent die belijdenis als wij bij het graf staan? En wat betekent die belijdenis voor ons heel persoonlijk als we aan ons eigen sterven en ons eigen begraven worden denken? Echt geloven in de wederopstanding des vleeses, dat is dus over de dood heen zien. En vast overtuigd zijn van het feit dat het graf, dat weliswaar nooit zegt het is genoeg, toch weer een keer open gaat en dat de dood al zijn slachtoffers moet teruggeven. En dat degene die het geweld van de dood heeft, namelijk de duivel, het ook verliezen zal. Die overtuiging, als we die overtuiging echt bezitten en als dat echt geloofd wordt, dan ontvangen we uit dat geloof ook een onuitsprekelijke vertroosting. Als dat leeft en we zien zo de kist van een geliefde doden in het graf neerdalen en we weten dat wat gezaaid is in zwakheid opgewekt zal worden in kracht, en als we dat mogen geloven van hem of haar die we daar straks achter gaan laten in die grafkuil, omdat zij of hij in zijn of haar leven van die werkelijkheid deelgenoot geworden is, dan ligt er voor zo afscheid nemen een ruime, rijke vertroosting in. En wie zo zijn eigen dood mag zien aankomen, en wie zo weten mag dat ook als ze na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zoals Job zegt, ik uit mijn vlees God zal aanschouwen, die kan dan in dat geloof ook zijn hoofd neerleggen. En die kan het dan ook uit handen geven en het in handen van de doodsoverwinnaar laten liggen. De Heere Jezus Christus, die gezegd heeft, en daar komen we nu aan toe, ik ben de opstanding en het leven. Maar dan moet dat geloof ook echt geloven en beoefend worden, en niet een nazeggen van een formule van zoveel jaren geleden. Martha gelooft dus in de wederopstanding des vleeses. Maar de Heer Jezus gaat haar duidelijk maken dat, al is dat goed, en al is dat ook naar het woord van God, en al is dat ook vrucht van het werk van de Heilige Geest, om dat echt te geloven, dat na de dood het leven toch weer openbaar zal komen. Jezus gaat aan Martha duidelijk maken dat dat het nou niet is waar hij het oog op heeft. Als hij zegt, uw broeder zal weder opstaan. En Martha's aandacht moet weggehaald worden van die toekomstige gebeurtenis. Heel ver weg nog in de toekomst. Wat Jezus gaat doen in de volgende woorden is Martha's aandacht daarvan weghalen. En zeggen, nee Martha, daar heb ik het niet over. Maar hij brengt Martha's aandacht naar zichzelf toe. Ze moet op hem zien. Want hij gaat dingen openbaren die hij zo nog niet eerder geopenbaard heeft. Hij gaat dingen zeggen die hij zo ook nog niet eerder gezegd heeft. Er is weer een nieuw stukje van de zelfopenbaring van de Heer Jezus op komst. En hij doet dat zoals hij dat in het Johannesevangelie meer dan eens doet, via een zogenaamde ik ben spreuk. U weet dat met name Johannes heel wat van die spreuken heeft opgetekend. Ik ben het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Ik ben het licht der wereld. Ik ben de deur. Ik ben de goede herder. Ik ben de ware wijnstok. En zoveel meer. Hier komt ook zo'n ik ben spreuk. Ik ben de opstanding en het leven. En omdat hij dat kan zeggen, kan hij er ook aan toevoegen, die in mij gelooft zal leven, ook al ware hij gestorven, en eigenlijk die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid. Laten we zien wat de Heere daarmee bedoelt, met die woorden, ik ben de opstanding en het leven. Als hij dat zegt, en natuurlijk meent hij dat. Natuurlijk is hij dat dan ook. Is het ook waar wat hij zegt? Hoe typeert de Heer Jezus zichzelf dan hier? Hoe is het mogelijk dat een mens, en zo staat hij daar toch tegenover Martha, dat een mens dit kan zeggen? Ik ben de opstanding en het leven. Wie kan u van zichzelf zeggen, ik ben het leven? Dat kan alleen God. Dat kan alleen God. En zoals God alleen kan zeggen, ik ben het leven, zo kan God ook alleen zeggen, ik ben de opstanding. Want er is geen schepsel die dat zo na kan zeggen. En als een schepsel dat ooit na zou zeggen, dan zou het hooglijk aanmatigend zijn. En dan zou het getuigen van zelfverblindheid, arrogantie. En toch zegt Jezus het. En daarmee openbaart hij zich als degene die hij werkelijk is, als de Zoon van God. En omdat hij de Zoon van God is, is hij ook de bron van het leven. Is hij ook de overwinnaar van de dood, de opstanding. Want gaat u maar na, wat kan een mens zeggen? Wie hij ook is, hoe knap hij ook is, hoe vroom hij ook is, wat kan een mens hooguit zeggen? Wat moeten wij, als we eerlijk zijn, van onszelf getuigen? De dood woont in ons, de dood hebben we immers gekozen. En de dood regeert in ons leven. De bezoldiging van de zonde is de dood. Die dragen we met ons mee. Die hebben we bij ons van het moment van onze geboorte af aan. En dat de dood er is en dat de dood heerst en dat de dood zich iedere keer manifesteert, dat is duidelijk in ons hele leven. En als je dan dat begrip dood ook nog neemt in de diepe Bijbelse zin, of zoals we dat dan ook wel zeggen in de drievoudige vorm, de tijdelijke, de geestelijke en de eeuwige dood, dan heb je daarmee gezegd hoe de mens in de schrift wordt getypeerd. Ten dagen als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. Alle vlees is als gras. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? En zo is dat iedere keer weer in de schrift terug te vinden. De mens is een sterveling, is sterfelijk vlees, vergaat. En is niet alleen maar sterfelijk in de zin dat er straks een ogenblik komt, om het maar even zo te zeggen, dat ziel en lichaam elkaar gaan verlaten. Dat er een moment komt dat de mens nog één keer uitademt, om dan nooit meer in te ademen. Dat er een moment komt dat alles uit handen valt en dat de mens de weg van alle vlees gaat. Maar de Bijbel laat ons ook nog zien dat de dood andere dimensies heeft. Namelijk de geestelijke dood. Wij zijn ook nog een keer dood in de misdaden en in de zonden. Die werkelijkheid verzwijgt de Heilige Schrift ook niet. We zijn van God afgescheiden. We zijn God kwijtgeraakt. We hebben ons losgemaakt van hem. En dus zijn we ook geestelijk in ellendige omstandigheden terechtgekomen. En om dan het drietal compleet te maken, de Bijbel spreekt ons ook over de eeuwige dood. En dat is niet voor niets eeuwige dood. Het eeuwig van God gescheiden zijn. Dus als het gaat om een typering van hoe het er met de mens voor staat, dan kunt u best het woord hopeloos gebruiken. Uitzichtloos. Dan is er geen enkele verwachting. Vraag het maar aan Martha. Ze heeft het zelf pas meegemaakt. Ze heeft samen met haar zuster Maria toebereidselen moeten maken voor de begrafenis van hun broer. Ze hebben erbij gestaan toen de ziekte al erger werd en toen de dood onafwendbaar bleek. Ze hebben erbij gestaan toen Jezus niet kwam en zijn hand niet tussen de dood en Lazarus instak om de dood van verder handelen te weren. Vraag het maar aan Martha. En dan zal ze u vertellen de werkelijkheid waar ze zelf middenin zit, met alle smart en rouw die het met zich meebrengt. En nou staat tegenover deze bedroefde vrouw, deze in allerlei opzichten heen en weer geslingerde vrouw, deze gelovige vrouw en toch zo vol ongelovigheid, de Heer Jezus. En nu geeft hij zijn openbaring. En hij zegt, midden in die werkelijkheid, en het is een gepast moment. Hij zegt dat niet, terwijl de dood in allerlei opzichten heel ver weg is. Hij zegt dat niet op een bruiloft. Hij zegt dat niet als er een kind geboren is. Maar hij zegt dat als er rouw gekomen is, als er een lege plaats is in dat huisje in Betanië, als er een graf geopend moest worden en daarna weer gesloten. Op dat moment zegt hij, en nu ben ik de opstanding. En het leven. En ik zei, dat zegt hij, en dat kan hij zeggen, omdat hij de Zoon van God is. En toch als we dat in die woorden van de Heer Jezus gehoord hebben, dat hij hier zichzelf bekend maakt als, hij staat er als mens, maar dan tegelijkertijd ook als de Zoon van God, die deel heeft aan goddelijke kracht en almacht, dan hebben we de woorden van de Heer Jezus nog niet ten volle verstaan. Want vergeet u niet, als het om de dood gaat en de overwinning, de opstanding uit de dood, dan moeten we niet alleen maar praten in termen van macht. Dan hebben we niet alleen maar iemand nodig die de macht heeft om de dood het zwijgen op te leggen, om de greep van de dood los te maken, dan hebben we niet alleen maar iemand nodig die sterker is dan de dood. Dan hebben we dus niet alleen de Zoon van God nodig. Ik haalde u zo pas die woorden van Paulus uit Romeinen 6 aan. De bezoldiging van de zonde is de dood. En dat laat ons de dood nog in een ander karakter zien. Niet alleen maar als de vijand die ons leven verwoest, waartegen wij niks kunnen beginnen, die zo machtig is dat wij allemaal machteloos staan. Maar dat woord van Paulus, de bezoldiging van de zonde is de dood, laat de dood ook nog een keer zien als een recht. Wij hebben recht op de dood. De dood is het verdiende loon, maar dan heel letterlijk het verdiende loon. We hebben er immers voor gewerkt. We hebben de zonde gedaan. De zonde gediend. En als een mens de zonde doet en de zonde dient, dan is het billijk dat hij beloond wordt voor zijn trouwe dienst. En het loon dat de zonde uitbetaalt, waar die mens recht op heeft, dat is de dood. En als het dus over de opstanding uit de dood gaat, nogmaals, dan moet dat gebeuren door iemand die machtiger is dan de dood, maar dan moet dat ook gebeuren door iemand die de bevoegdheid heeft gekregen om een mens van dat loon te ontslaan. Dan kan dat alleen maar gebeuren door iemand die zichzelf in de plaats van die mens stelt. En die in de plaats van die mens die de dood verdiend heeft, zelf gaat sterven. Anders gezegd, dan kan dat alleen maar gebeuren door iemand die zich borg stelt. Wat zegt Jezus dus als hij zegt, ik ben de opstanding en het leven? Nou openbaart hij zich niet alleen maar aan Martha. En doordat het in het evangelie staat aan ons en aan de kerk en aan iedereen die dit leest, in welke tijd en in welke situatie dan ook, dan openbaart hij zich niet alleen als de Zoon van God die macht heeft. Maar dan openbaart hij zich ook als de borg. Want dat gaat hij nou doen. En dat komt heel dichtbij in Johannes 11. En dan zal het niet lang meer duren. Johannes 11 gaat eindigen met de profetie van Caiaphas. Als Caiaphas in de Joodse raad zegt, hij moet sterven. Ja, zegt God, daar ben ik het mee eens. En dat heb ik in het Oude Testament al aangekondigd. Dat zijn ziel zich tot een schuldoffer zal stellen. Dat heeft de Heer Jezus zijn discipelen ook al een en ander maal verteld, al begrepen ze het niet. Maar hij weet dat het aanstaande is. Hij weet dat hij de prijs gaat betalen. Dat hij, en dat hoort bij het betalen van de prijs, zijn hoofd gaat buigen. Hij weet dat hij gaat doen en hij is gewillig om het te doen, ook nu gewillig om het te doen. Wat Paulus onder woorden brengt als hij zegt hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood des kruises. Ik ben de opstanding en het leven. Jezus zegt daarin, Martha, ik ben de Zoon van God. Sterker dan de dood. En hij zegt tegelijkertijd, en ik kom om de dood zijn macht te ontnemen. Zijn rechten op een mens te ontnemen. Ik kom mijzelf geven onder de heerschappij van de dood. Ik kom mijzelf opofferen, omdat ik het tegen mijn vader gezegd heb dat ik met mijn hart borg voor de mijnen zal gaan worden. En ik ben nog geheel bereid om te doen wat de wil van mijn vader is. En ik zal de prijs gaan betalen tot de laatste penning toe die betaald moet worden om mensen uit de macht van de dood te verlossen. Dat is ten diepste de achtergrond van dat woord van Jezus. En omdat hij beide is, Zoon van God en borg van zondaren, daarom kan hij dit dus zeggen. U voelt wel, het is een woord dat veel dieper is dan wij misschien op het eerste gezicht zouden denken. En dit is een van die woorden die, ik denk, ook al heel wat keren mishandeld zijn. Woorden waar mensen zo makkelijk naar grijpen en die ze zo makkelijk citeren en zo makkelijk in de mond nemen en waar ze zo makkelijk troost uit denken te kunnen putten. Maar het is veel dieper dan wat wij op het eerste horen erin hebben verstaan. Waarom moet Jezus opstanding zijn? Waarom moet hij dat wezen? En waarom moet hij zeggen, en ik ben het leven, omdat dat leven ons ontbreekt, omdat wij midden in de dood liggen. En niet alleen maar omdat wij sterven gaan een keer, maar ook omdat we geestelijk aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. En we geen ander perspectief hebben, geen ander reisdoel hebben van nature dan de tweede dood, de eeuwige dood. Daarom moet hij opstanding zijn. Zal er van zo'n verloren zondaar die in de macht van de dood is nog wat terechtkomen, dan moet hij functioneren als de opstanding. En hoe kan hij dat? Alleen als hij God is. En alleen als hij gewillig genoeg is om borg te zijn. En zo openbaart Jezus in deze enkele woorden zoveel van zijn heilig evangelie. Zoveel van de volkomenheid van zijn persoon als borg en middelaar. Maar de diepe ondergrond en de donkere achtergrond van dit woord is de realiteit van onze totale verlorenheid. En wie dat nu gaat inzien, die put echt goud uit dit ik ben woord van de Heere Jezus. Die gaat daarin horen iets van de volheid van het goddelijke leven. Die gaat daarin zien de gewilligheid van een zichzelf overgevende borg. Die gaat er ook iets in zien van het wondere onbegrijpelijke dat de Vader zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar dat hij... En ik zei al, omdat Christus dit kan zeggen en met de daad zegt, daarom is ook het volgende waar. Die twee woorden, die twee diepe woorden die op deze zelfopenbaring volgen, namelijk het tweede deel van vers 25, die in mij gelooft zal leven, ook al ware hij gestorven. En vers 26, en een iegelijk die leeft en in mij gelooft, die zal niet sterven in der eeuwigheid. Nou, leg dat nou eens uit. Zijn er nou mensenwoorden die in staat zijn om deze woorden van de Heere Jezus precies uit te leggen? Of blijft er in dit stukje van de openbaring die de Heere Jezus geeft altijd iets van het ondoorgrondelijke, van het wonder? Hoe ver kunnen we komen met de uitleg? Laten we eens kijken. Die in mij gelooft zal leven al ware hij ook gestorven. Dat ziet dus op een gelovige op het moment van sterven en wat daarna volgt. Want de werkelijkheid laat zien dat Gods kinderen ook sterven. Enerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. Ze gaan allemaal naar één plaats. En de dood van Lazarus is er een bewijs van. Eén van Jezus' vrienden, Lazarus, onze vriend, weet u nog, zo noemde de Heere Jezus hem. Lazarus is ook gestorven. Dus gelovigen, mensen die in Jezus geloven, die zijn daardoor niet gevrijwaard voor het stervensuur. Maar wat dan? Die in mij gelooft, zal leven. Ook al ware hij gestorven. Dan sterft hij. En Jezus zegt, en toch leeft hij. Waarom leeft hij? Omdat hij gelooft. Gelooft in Christus. En dit is het eeuwige leven, heeft de Heere Jezus gezegd, Johannes 17. Hij zal het nog gaan zeggen, na deze geschiedenis. Dit is het eeuwige leven, zei hij in het hoge priesterlijk gebed tegen zijn vader, dat ze u kennen, de enige en waarachtige God, en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. En wie zo in Christus gelooft, wie zo hem mag kennen als de gezondene van de Vader, en wie zo God mag kennen als de eeuwige en de onveranderlijke en de genadige God, die heeft het eeuwige leven. En omdat het eeuwige leven per definitie het eeuwige leven is, wordt dat door de dood in het stervensuur niet teniet gedaan. Dus die in Christus gelooft, sterft, maar sterft niet. Want dat leven dat hij heeft ontvangen en waar hij door het geloof deel aan heeft, dat is onverwoestbaar. Daar heeft de dood geen macht over. Die blijft bestaan. Die leeft altijd voor God. Vandaar, hij leeft, ook al is hij gestorven. En dan dat tweede, vers 26. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Iemand die leeft, maar nou bedoelt de Heer Jezus niet die bestaat, die existeert, die er is, maar hij bedoelt iemand die dit leven heeft. Dit eeuwige leven. Die zal nooit ophouden te leven. Die kan wel het einde van zijn aardse loopbaan bereiken, maar sterven, Paulus zegt, is mij gewin. Het leven is mij Christus. Sterven is mij gewin. En dat vloeit nou voort uit het feit dat de Heer Jezus de opstanding en het leven is. Dwars door de dood heen. Wat een woord. En dan bij een sterfhuis. Bij een rouwdragend hart. Straks in de buurt van het graf. Wat een woord. Als de dood oppermachtig is. En als Betanië gevuld is met mensen die komen om rouw te betonen en meeleven te bewijzen aan die bedroefde zusters. Wat een woord van de Heer Jezus, die zo raadselachtig handelde toen hij wegbleef en toen hij toch zo hard nodig was naar het oordeel van die zusters. Maar het is duidelijk dat als het over deze dingen gaat, dan gaat het over geloofszaken. Ik zei zo pas al, kun je dat nou tot het laatste toe verklaren en bewijzen en uiteenzetten, blijft er toch niet altijd iets over waarvan je zegt, ja, dat kun je met mensenwoorden eigenlijk niet aanduiden. En vandaar dat deze dingen uiteindelijk alleen maar voorwerp van geloof kunnen zijn. Vandaar dat de Heer Jezus tegen Martha zegt, geloof jij dat nou? Dit zeg ik nu. Ik ben de opstanding en het leven en die andere dingen. Maar geloof jij dat nou? Want dat kan het enige antwoord zijn. Geloof. Dan moet je, als je die vraag leest, dat korte vraagje, gelooft gij dat? Eigenlijk, om eerlijk met die vraag van de Heer Jezus om te gaan, het accent eerst eens leggen op dat woordje gelooft en ook op het woordje gij en tenslotte op het woordje dat. Want het heeft allemaal gewicht. Gelooft gij dat? Martha. En hij zegt het tegen haar speciaal, er is verder niemand in de buurt, want u weet nog wel dat het een privéontmoeting was. Hij adresseert dit woord dus heel speciaal tot die ene vrouw. Gij. En denkt u zichzelf nou eens even in die plaats van Martha. In feite komt dit woord natuurlijk tot ons ook. Want over het hoofd van Martha heen heeft de Heer Jezus het ook naar ons toegesproken. En het staat in de Bijbel. En als je dit stukje uit de Bijbel leest, of als je het overdenkt zoals vanavond, dan komt die vraag ook vanavond heel nadrukkelijk naar ons toe. Gelooft u dan? Dat Jezus de opstanding en het leven is? Gelooft u dat? Dan moet je niet denken, ja, natuurlijk geloof ik dat. We hebben allemaal, daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd, een voldoende mate van wat we dan historisch geloof noemen, om met elkaar allemaal zonder enige aarzeling toe te stemmen dat Jezus dat inderdaad is en dat iemand die in hem gelooft het eeuwige leven heeft enzovoort enzovoort. Met een historische geloof zijn we het daar allemaal mee eens, maar dat vraagt de Heer Jezus natuurlijk tenslotte niet. Want daar is hij niet mee tevreden en daar zijn wij niet mee gered. Met zo'n verstandelijk toestemmen van deze waarheid. Maar gelooft gij dat? En gelooft u dat nou echt? Stel nou eens voor dat je het niet gelooft. Met je hart. Dat je het verstandelijk wel toestemt, maar dat je er innerlijk de kracht nooit van gevoeld hebt. En dat je nooit Ik kom weer even terug op die realiteit waar we het over hadden. Die realiteit van duisternis en dood en verderf en zonde en verlorenheid. En vanuit die verlorenheid nooit God nodig gehad hebt en nooit die zaligmakende genade van Christus gezocht hebt. Maar je leeft altijd nog maar onder de waarheid, maar zonder dat de waarheid je ooit geraakt heeft en zonder dat de waarheid je ooit vrijgemaakt heeft. Stel voor dat je dat nou eerlijk moet zeggen, als het antwoord op de vraag, gelooft gij dat? Ja, dan moet je toch de volgende vraag ook onder ogen zien. Maar hoe moet dat dan? Hoe moet dat dan straks? En nu ook al, maar hoe moet het dan straks? Denkt u dan echt dat er buiten Jezus toch nog wel leven te vinden is? Dat het toch buiten Jezus om ook nog wel goed kan komen tussen God en ons? Vandaar dat het uitermate belangrijk is om zo'n vraag toch niet alleen maar te lezen en dan weer voor te gaan naar het volgende vers, maar het ook naar ons toe te laten komen. Gelooft, zegt Jezus, gij dat. En ook als wij door genade de Heer Jezus mogen kennen, ook als Jezus in ons leven op de een of andere manier zich heeft geopenbaard via zijn woord, door zijn geest, ook als wij kennis gekregen hebben van zijn verlossingswerk, in welke mate dat dan ook mogen wezen, dan komt die vraag ook naar ons toe. Gelooft gij dat? Van hem. En wat voor gedachten hebben wij nu als het over hem gaat? En wat voor beeld reist er voor ons geestesoog op als het over de Heere Jezus gaat? Moeten we dan misschien zeggen dat dat toch vaak maar ook wat vage ideeën zijn en wat onomschreven gedachten en een beeld dat we misschien niet eens goed kunnen formuleren? Jezus zegt dit: ik ben de opstanding en het leven. Gelooft u dat? Want er is in het leven ook van oprechte mensen vaak zo'n vage kennis van de Heer Jezus en van zijn werk. Zo'n betrekkelijk algemene kennis. Maar hij vraagt nu speciaal naar dit element. Hij had er kunnen vragen, bijvoorbeeld als het gaat om zijn offer aan het kruis, geloof je dat? Hij had ook kunnen vragen bij zijn profetische bediening, geloof je dat? En zo doet hij het ook. Wat betekent dat? Zo'n vraag van de heiland aan een mensenhart geadresseerd, moet ons ertoe dringen om gedurig bezig te zijn in het onderzoeken van wat de Heere van zichzelf geopenbaard heeft. Mijn overdenking van hem, zegt de dichter van Psalm 104, zal zoet zijn. Maar dan moet de overdenking er ook zijn. Dan moet de mens er de tijd voor nemen om met het woord van God in de hand en met een tekst uit dat woord van God voor zijn geest, onder de leiding van de Heilige Geest, te mediteren, zoals de dichter van Psalm 1 van de rechtvaardigen zegt, dat hij Gods wet dag en nacht bepeinst. Om op die manier kennis en inzicht te krijgen, de Heere te kennen en, zoals Hosea zegt, vervolgen te kennen. Want er is iedere keer weer wat nieuws te leren. Martha heeft het een en ander van de Heere geleerd. En nu komt er iets nieuws bij. En de Heere vraagt onmiddellijk, als hij dat tegen Martha gezegd heeft, en Martha, geloof je dat nou ook? En als hij weer wat nieuws gaat zeggen, dan komt de vraag er weer achteraan. En dat, gelooft u dat? En is dat u tot rijke troost? En draagt dat vrucht in uw leven? En nu heeft de Heer Jezus grote dingen gezegd tegen Martha. Dan moet u eens letten op het antwoord. En dan ziet u tegelijkertijd dat de Heer Jezus niet alleen maar tot haar oor heeft gesproken, maar dat hij ook tot haar hart heeft gesproken. Want wie kan dat nou geloven? Moet je nog even de situatie indenken zoals die was. Ze hebben het bericht gestuurd aan de Heer Jezus. Lazarus is ziek. De Heer Jezus heeft gezegd, deze krankheid is niet tot de dood, maar tot de heerlijkheid Gods. En ondanks die boodschap stierf Lazarus. En die zusters waren zeer teleurgesteld. Zeer teleurgesteld. Ze, nou zeg ik het heel simpel, ze waren met de Heer Jezus ook omgevallen. Dat is wat als je met de Heer Jezus omvalt. En als je het gevoel hebt van, hij houdt zijn woord niet. Wat blijft er dan nog te geloven over? Als je nou je hoop op hem gesteld hebt. En je komt tot de ontdekking dat hij toch niet doet wat hij zegt. Goed, misverstand, geestelijke onkunde. Wat er dan verder allemaal ook mogen zijn. Maar hun beleving was op dat moment zo. En geen wonder dat als Martha Jezus ontmoet ze tegelijk direct zegt. Waart gij hier geweest? En merkwaardig straks zie je dat bij Maria precies eender, waart gij hier geweest? Nou, in zo'n situatie zitten die mensen. En ze kunnen zich niet optillen. Ze kunnen niet doen, anders doen dan hun hoofd gebogen naar de aarde houden. Ze kunnen niet anders doen dan met gebogen schouders eigenlijk naar de aarde toegekeerd zijn. In het verwerken van hun rouw en van hun grote teleurstelling. En dan komt de Heer Jezus tegenover haar staan. En dan spreekt hij dingen die hij zo nog nooit gezegd heeft. En onmiddellijk moet Martha dat nou maar geloven. Dan moet je je eens voorstellen. Dat een ander dan Jezus daar gestaan had. Dat Petrus daar gestaan had. En dat Petrus gezegd had, Martha, ik begrijp je best met je verdriet, meid, maar je moet maar geloven, de Heer Jezus is toch de opstanding en het leven, hoor. Dan had Martha gezegd, ja, het zal wel. En als Johannes daar gestaan had, en die had Petrus woorden aangevuld, en die had gezegd, ja, maar Martha, het is toch echt waar wat mijn broeder Petrus zegt, hoor. De Heer Jezus is de opstanding en het leven. En het had geen effect op Martha gehad. En nou Jezus het zegt. Gelooft gij dat? Nou zegt ze, ja Heer. Hoe kan dat? Omdat hij doet wat Jesaja 40 zegt. Hij weet te spreken een woord met de moeden te rechte tijd. En hij zegt het tegen de oren. Maar hij geeft tegelijk wat hij van haar vraagt. Geloof. Hij werkt het zelf in haar hart. Te midden van haar moedeloosheid. En dat is nou wat hij doet als hij de nedergebogene opbeurt. Een neergebogen ziel, wie kan die oprichten, staat er in Spreuken. Nou, geen mens, maar hij wel. En hij doet het ook. En hij doet het door zijn almacht. En hij doet het door zijn genadewerk. Hij is de priest, de profeet die tot haar oren spreekt en die tegelijkertijd haar in haar ziel bearbeidt en haar opricht uit haar neergebogenheid. En haar brengt op de hoogte waarop ze geloof mag belijden. En dan zonder aarzeling en zonder mengselen en zonder dat het tegelijkertijd ook weer verslonden dreigt te worden door het overgebleven en o zo machtige ongeloof. Ja, Heere, gelooft gij dat? Ja, zegt ze tegen de Heer Jezus. En ze gelooft het echt. Ze stemt het helemaal toe wat ze zojuist heeft gehoord. En ze zegt tegelijkertijd meer. En ze zegt niet alleen geloof ik dat. Maar ineens is het haar duidelijk wat ze eigenlijk toch ook al eerder heeft mogen geloven, maar wat nou zo hevig onder aanvechting is geweest. En waar nu zoveel twijfels over gerezen is. Gij zijt de Christus, de Zoon Gods. Ziet u nou hoe zij die diepe woorden van de Heere Jezus ook verstaat? Jezus zei, ik ben de opstanding van het leven. En hij kon het alleen maar zeggen, omdat hij de Zoon van God is. En hij kon het alleen maar zeggen, omdat hij de Christus is, die als borg voor zijn kerk in deze wereld zou komen. En ze heeft het begrepen, doordat de Heere haar het geloof dat er voor nodig is, heeft geschonken. En deze vrouw, die wij kennen als iemand die zo druk was, zo bezig met veel aardse beslommeringen, terwijl de zuster Maria aan de voeten van Jezus zat te luisteren. Dat is nou veel meer een type om die dingen eerder te begrijpen, zou je zeggen, dan Martha. Maar voor de Heere zijn er geen belemmeringen. En ook mensen met zo'n karakter als Martha, die kan hij in één keer tot die hoogte brengen waarop hij haar gebracht heeft. En dan kan ze het met heel haar hart toevallen. Gij zijt de Christus, de Zoon van God. Hoe is dat nou gegaan bij haar? Ja, die vraag die kunnen we natuurlijk stellen en die vraag die is op een gegeven ogenblik misschien ook wel belangrijk, zeker als het een vraag is die voortkomt uit een andere vraag, namelijk hoe kan ik daar nou komen? En als dat een vraag is, dan ben je wel eens benieuwd om te weten hoe is het nou precies bij die en bij die gegaan. Maar ik denk dat wij toch niet veel verder kunnen komen dan wat McChain in een van zijn preken over dit hoofdstuk een keer gezegd heeft. En laat ik daarmee eindigen. Zo is het bij haar gegaan, zegt McChain. Zij sloeg de vrije blik op Jezus. En ze zag zijn met stof bedekte voeten. En ze zag zijn bestoven kleed, want ik kwam net van de reis. En ze zag zijn oog, waaruit meer menselijke tederheid sprak, meer dan menselijke tederheid sprak. En ze hoorde de woorden, ik ben de opstanding en het leven. En niet tegenstaande alles wat ze zag en alles wat ze gevoelde, kon ze niet anders dan geloven. Dat Jezus zich openbaarde, dat gaf haar nieuw leven in haar versmachtende ziel. En toen riep ze uit, ja Heere, ik geloof. Geloven komt van Jezus' stem. Laten we met elkaar zingen Psalm 27, het zevende vers, zo ik niet had geloofd. niet pauzeren. Goed, alle onder onsjes die zijn weer afgesloten. En dan zullen we nu zien of wij nog wat kunnen spreken over het gedeelte uit Johannes 11 wat aan de orde was. Wie heeft daar een vraag over? Mag ik? Ja, ga je gang. Vraag naar aanleiding van Romeinen 6, en dat is het hoofdstuk, een van de hoofdstukken in de brieven van Paulus, waarin de apostel iets vertelt over het leven van Gods kinderen, het leven van de heiligmaking, en dat is ook tegelijkertijd het leven van de strijd tussen de geest en het vlees, van het wat we in de Here hebben en wat we toch ook in onszelf nog zijn. Mensen die door de Here, door de genade Gods, tot nieuwe schepselen zijn gemaakt, zijn, zoals we dat wel zeggen, twee mensen. Die hebben dat oude bestaan nog wel bij zich, maar ze hebben daarnaast ook het nieuwe bestaan, de nieuwe mens. Nou, en dat zijn twee totaal tegengestelde beginselen. Daar is de oude mens die niet anders kan doen dan zondigen. En er is de nieuwe mens die juist niet kan zondigen. Twee beginselen, twee principes die elkaar dus ook voortdurend bestrijden. Wie zal het nou winnen? En dan zie je in het leven van Gods kinderen dat er tijden zijn dat dat oude bestaan het toch weer wint. Voorbeelden uit de Bijbel, David, Petrus en nog wel anderen. Maar je ziet in de Bijbel ook dat de Heere zich bij die werkelijkheid niet neerlegt en dat de Heere zijn volk ook geen gelegenheid geeft om zich bij die werkelijkheid neer te leggen. En vandaar dat er her en der, en zeker in de brieven van Paulus, allerlei oproepen staan die erop gericht zijn om dat oude bestaan niet langer te dulden, om die oude mens niet langer te laten leven, maar om hem te kruisigen en de begeerlijkheden van het vlees te doden enzovoort enzovoort. En soms doet Paulus dat vanuit de oproep of de gedachte dat Gods kinderen toch ook heilig hebben te leven. En heilig leven, dat is toch ook in gehoorzaamheid aan Gods wil en dat de Heere er recht op heeft. Dat ze ook wandelen in nieuwheid des levens. En op een ander moment argumenteert de apostel Paulus ook vanuit het schadelijke, dat toch weer terugvallen in de zonde met zich meebrengt en de duisternis die een kind van God op die manier over zich heen haalt, om vanuit dat argument van je bent er zelf daardoor zo slecht aan toe ook aan te sporen om die nieuwheid des levens te beoefenen en te beleven. Het is overigens een strijd die het leven lang duurt en die pas eindigt als de oude mens werkelijk ook afsterft en als alleen de nieuwe mens dan overblijft. Nou, dat is de realiteit van het leven van Gods kinderen. En dat hoort de realiteit te zijn. Die voortdurende wisselwerking tussen wat we in Christus zijn, en dat is een nieuw schepsel, en wat we in de werkelijkheid onszelf nog vaak bevinden te zijn. Mensen met zwakheden, met zonden, met overgebleven zonden, enzovoort, enzovoort. Nou, zo tekent Gods woord de werkelijkheid, bijvoorbeeld ook in Romeinen 6. Ja? Wie nog meer? Gerrit?
Dat gaat er ook nog over, dat we de oude man moeten doden. Hoe kunnen we
De oude mens doden, ja, dat is een uitdrukking die je ook in de belijdenis tegenkomt, in de catechismus. De Bijbel, de catechismus gebruikt dan het afsterven van de oude mens. Paulus schrijft in Romeinen 8, vers 13, indien gij naar het vlees leeft, indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Ja, hoe doet een mens dat? Als ik naar Romeinen 8 vers 13 verwijs, dan hebben we daar in ieder geval al een stukje van het antwoord op de vraag, hoe moet dat dan gebeuren? Hier gaat het dus over het doden van de werkingen van het lichaam. En dat zijn dus de verleidende krachten die in ons oude bestaan werken. De verzoekingen tot zonde en de verkeerde neigingen die we in ons bespeuren en ik weet niet hoe je dat dan allemaal verder noemen kunt, maar dat die oprispingen en die openbaringen van die oude mens. Die werkingen moeten gedood worden, staat hier, maar de apostel wijst tegelijkertijd aan hoe dat gebeuren moet. Het moet gebeuren door de geest. Het kan niet in eigen kracht. Als je het in eigen kracht probeert, dan zul je toch tot ontdekking komen dat die verzoekingen, die verleidingen, die neigingen aan je greep ontglippen. Je hebt er geen vat op. Je kunt je hart niet bedwingen. De macht van de zonde is te sterk. Het hart is te arglistig. En daarom, het kan ook niet in eigen kracht gebeuren. Je moet ook niet voor jezelf denken van nu zal ik eens. En uit liefde tot de Heere zou een mens dat best eens een keer kunnen zeggen. Omdat je overweldigd bent door de goedheid, door de liefde, door de genade van de Heere, kan een mens best eens een keer zo ver komen dat hij zegt, en nou zal ik de Heere van harte lief hebben, en nou zal ik nooit meer zondigen. En dat kan in de beste gesteldheid gezegd worden. Maar je kunt het nooit volbrengen. En daarom, verstandig van de apostel Paulus om een mens niet alleen maar de opdracht te geven van doe dat nou, dood nou die werkingen van het vlees, van het lichaam, want dan zou een mens wanhopig kunnen worden. Ja, Paulus die zegt het, de Heere zegt het, de Heere vraagt het van mij en heb ik het zus geprobeerd en ik heb het zo geprobeerd en die zonde proberen te overwinnen en die verkeerde neiging te proberen te beteugelen en iedere keer is het me weer te sterk en zonder dat ik het wil is het me toch weer overkomen en over heeft het me weer overvallen, dan zou een mens wanhopig kunnen worden. Maar vandaar dat de apostel daarom ook zegt dat we dat door de geest moeten doen. Dat betekent dus dat wij heel dringend de geest zullen moeten bidden en vragen of hij dat werk in ons leven wil doen. Dat hij ons de lust tot de zonde wil wegbenemen. Dat hij ons de gelegenheid om in verleiding te komen, dat hij die van ons weren wil. He, wat wel gezegd wordt, dat de Heere, als je de gelegenheid hebt om te zondigen, dat je de genegenheid dan niet moet hebben. En als je de genegenheid om te zondigen in je voelt, dat de Heere je dan bewaren wil om je de gelegenheid ertoe te geven. Dat de Heere, als het ware, zoals hij wel gezegd heeft, een vurige muur om je heen wil bouwen. Er zijn natuurlijk ook een aantal dingen die in het uitvoeren van die opdracht wel door de mens zelf ook gehoorzaam moeten worden gedaan. Als de Heere het heeft over het laten afsterven van die oude mens, wanneer, stel nou eens voor dat je een hond hebt en dat je van die hond af wil, nou kun je dat natuurlijk beter op een andere manier doen. Je kan hem beter naar een dierenasiel brengen en je kan hem beter daarachter laten en als die hond een bepaalde kwaal heeft, dan kun je hem zogezegd laten inslapen, maar goed. Stel voor dat je op een andere manier van die hond af wil. Dat kun je doen door hem nooit meer eten te geven. Door hem gewoon uit te hongeren en dan te wachten totdat hij doodgaat. Ik denk dat dat het proces is dat wij in de gaten moeten houden als het gaat over het afsterven van de oude mens. Je moet die oude mens geen eten meer geven. Hij mag zich niet vol eten, zodat hij weer nieuwe krachten krijgt. Je moet hem op, ja, gewoon opsluiten en En hem al datgene waar hij om vraagt ontzeggen. Dat kan best een hele zware opgave zijn. En heel praktisch. Ja, maar dan wordt het inderdaad ook wel praktisch. Maar dat weten we uit het woord van God toch. Dat weten we bij de brieven van Paulus vandaan toch ook. Dat de apostel soms ook hele praktische aanwijzingen geeft. Stel nou eens voor, ik noem nou maar een voorbeeld. En dan moet u niet zeggen van hij heeft het weer. Dan kijkt hij weer naar die vrouwen speciaal. Stel nou eens voor dat hier iemand zit en die heeft altijd weer de neiging om steeds weer dingen te kopen, mooie dingen te kopen en je kan het gewoon niet laten. Oh, eigenlijk verkwistend met geld omgaan en... Nou, simpel is het voor zo iemand, althans om te zeggen, niet om te doen misschien... Van ik ga nooit meer winkelen. Ik geef mezelf niet meer de gelegenheid om die etalages te bekijken en al die mooie kleren te zien en al die mooie dingen te bewonderen. Ik kom nooit weer bij de juwelier en ik zal... Nee, is voorbij. Simpel, ik las eens een keer van iemand, misschien heb ik dat wel eens een keer gezegd, die op een gegeven moment zichzelf erop betrapte dat hij zoveel tijd besteedde aan het lezen van de krant. En dat werd hem eigenlijk tot zonde, dat hij zei, ja, ik zit zo lang in die krant te kijken, en zeker als die krant aan het weekend nogal dik is, ik kan beter wat anders lezen. Maar als hij dan zoveel tijd aan die krant besteed had, dan was er niet zoveel tijd meer over om betere lectuur, geestelijk voedzaam lectuur te lezen. Toen ze nam hij bij zichzelf, maakte hij de afspraak, voortaan lees ik de krant staande. Dan hou ik niet zo lang vol. En als je dan op een gegeven moment voelt, nou moet ik gaan zitten, nou dan doe je de krant dicht en de rest laat je ongelezen. Dat is ook een soort rentmeesterschap over je tijd. Dat zijn hele praktische dingen en die kun je met 1000 andere voorbeelden aanvullen. Dat lijkt een beetje op methodisme, dat lijkt een beetje op werkheiligheid. Je moet het ook niet doen om op die manier verdiensten te krijgen, maar je moet het op die manier doen omdat je bepaalde verkeerde neigingen in je leven ontdekt hebt, of dat je met je tijd niet goed omgaat, of dat je met je lectuur niet goed omgaat, of dat je met andere dingen niet goed omgaat, maar dat je moet zeggen, ho, hier is de grens, want ik heb hogere belangen, ik heb belangrijke dingen en ik wil me niet... laten leven door alles wat er van buitenaf naar me toe komt en alles wat mijn hart me misschien ingeeft. Ik wil me laten leven, een leven laten bepalen door wat de Heere in zijn woord van me zegt. En wie het zonde is, die is het zonde. Ik noem die dingen nou niet om te zeggen dat de krant lezen zonde is en ik noem die dingen nou niet om te zeggen dat ooit eens een keer bij een juwelier voor de winkel staan en in de etalage kijken dat zonde is, maar voor wie het zonde geworden is, voor die is het zonde en die moet ermee breken en die moet dat niet laten voortwoekeren in zijn leven. Dat ongedierte moet uitsterven en dat is voor de een dit en voor de ander dat. En laten we dan voor onszelf maar nagaan bij het licht van Gods geest. En dan combineer ik het weer met wat Romeinen 8 vers 13 zegt. Bij het licht van Gods geest. Wat ons in de weg staat. En wat ons van de Heere gescheiden houdt. En wat ons geestelijk in duisternis of in armoede dompelt. Ja. Ja, daar heb je het nou, hè. Je pakt dan inderdaad iets goeds. En soms dan heb je er helemaal geen moeite mee, want dan boeit het je en dan sticht het je en dan heb je er vermaak in wat je leest, niet waar? Maar op een ander moment, nou dan probeer je het en dan probeer je het in getrouwheid en je hebt een bladzijde gelezen en je zegt, wat heb ik nou gelezen, man? Wat staat er nou? Ja, nou, daar heb je het nou weer. Dan zou je de neiging hebben om het in eigen kracht te doen, in getrouwe gehoorzaamheid, van zo hoort het en dat is de weg die de Heere aangewezen heeft enzovoort. Maar dan maar weer bedenken door de geest. Voordat je dat hoofdstuk gaat lezen, voordat je die bladzijde gaat lezen en terwijl je hem leest, gedurig maar die verzuchting, och schonk gij mij de hulp van uw geest. Wie nog meer?
Ik geloof dat ik ook van een feit dat gevolgen voor die standpunt bij de Vatikanen.
Heeft het geloof in de wederopstanding van het vlees betekenis voor onze gedachten over orgaandonatie? Ja, dat zou best kunnen. Ik denk dat dat voor veel mensen misschien niet de doorslaggevende factor is, maar toch wel een factor waarom zij er niet toe kunnen komen om tot orgaandonatie over te gaan. Waarom zij ook die codicil niet hebben getekend. De wetenschap dat dit lichaam straks een keer terugkomt en het geloof dat de Heere het lichaam dat hij mij gegeven heeft ook weer zal opwekken, dat kan een mens weer houden om bepaalde delen van zijn lichaam aan anderen te laten geven. Ik denk dat dat waar is. Ik zeg niet dat dat voor iedereen de norm zal wezen. Er zijn ook andere factoren die je bij orgaandonatie ter sprake kunt brengen. Onder andere het element van naastenliefde en ik weet niet wat allemaal meer. En dat zal dan de een ertoe brengen om ja, de ander zal ertoe brengen om nee te zeggen. Ik denk dat ja en nee soms heel dicht bij elkaar liggen. Dat er een grens is en aan de ene kant van die grens is het ja, aan de andere kant van die grens is het nee. Maar dat dat nee net zo dicht tegen de grens ligt als dat ja. En dat daarom, ja, we elkaar ook maar niet moeten veroordelen op dit punt. Jij doet het wel, jij doet het niet. Nou, daar kun je beter van zeggen, wie het zonde is, die is het zonde. En wie het dat niet is, nou, die voelen zich maar vrij om te doen wat hij wil. Ik denk niet dat je er een radicaal duidelijk Bijbels antwoord voor kunt vinden dat met 100% zekerheid zegt, nee of ja. Hier heb je een terrein waarop het geweten, het door de geest verlichte en door de geest geregeerde geweten maar in moet beslissen. Een van de zogenaamde middelmatige dingen. Ja? Nog meer? Het is wel trekken vanavond. Waar zijn die vragenstellers? Bart zit er en. Ja? Hè? Ja, dat weet ik, Bart. Ja. Oh, ja, hoor. Ja, ga je gang.
Vers 16, Thomas, die zegt daar dat, laten we ons ook gaan, omdat we met hem sterven. En daar juist vooraf, in vers 15, heeft de Heer Jezus gezegd, ik ben blij om u en wil, dat ik daar niet geweest ben. Staat dat niet een erg groot contrast met wat in vers... Wat Luther zegt, ik weet dat er opstaan zal en opstaan in de laatste dag, dus de geloofsleiding van Martha. Dat er hier een groot contrast mee. En Thomas die volgde de Heer Jezus toch als zijn discipel.
Ja, ja.
Had hij dat nooit begrepen, had hij dat, hield de Heer hem zijn oren toe en zijn hart toe daarvoor.
Hoe komt het dat Thomas veel minder ver komt? Is eigenlijk de achtergrond van de vraag, hoe komt het dat Thomas veel minder ver komt in zijn geloof in de Heer Jezus als Martha. Martha die gelooft dat, ja, wat we vanavond ook gezien hebben, dat er een opstanding der doden zal zijn. En bij Thomas hoor je eigenlijk een heel ander geluid. Die heeft er niet zoveel verwachting van. Ik denk dat bij Thomas op een gegeven ogenblik heel duidelijk de voorgrond heeft gestaan, de dreiging die er in Judea is geweest. Het vorige hoofdstuk vertelt ook dat de Heer Jezus eigenlijk gevlucht is, uitgeweken is uit Judea vanwege het feit dat daar de Joden zijn dood zochten en ook geprobeerd hebben zijn dood te bewerken. Daar is hij aan ontgaan en toen heeft hij zich schuil gehouden, toen heeft hij in stilte een heel eind bij Judea vandaan in het over de Jordaanse gewerkt. Dan komt dat bericht van Martha en Maria over de zieke Lazarus en uiteindelijk beslist de Heer Jezus dat hij naar Betanië zal gaan. Aanvankelijk zeggen alle discipelen, heren, maar dat is toch veel te gevaarlijk. Ze hebben u kort geleden nog proberen te stenigen daar en als u er nou weer heen gaat, is dat wel verantwoord. Dat is heel riskant, wat zullen ze dan gaan doen en wat zullen we dan meemaken? Jezus zegt, en toch ga ik. En jullie kunnen me ook van mijn voornemen niet weerhouden, want ik heb daar werk te doen. En hij heeft ook gezegd in beeldspraak, Ik maak me ook geen zorgen, ik zeg het nu allemaal even wat menselijk in eigen woorden. Ik maak me ook geen zorgen over wat er gebeuren gaat, want mijn werkdag is nog niet voorbij. En zolang ik nog te werken heb, zolang kan ik nog werken. Het is nog dag, het is de nacht is nog niet gevallen. Dus het is best vertrouwd om erheen te gaan. Daar is Thomas in zoverre van door overtuigd dat hij tegen de discipelen zegt, nou laten we onze bezwaren dan maar inleveren, laten we dan maar met hem meegaan. Maar hij ziet er nog niet veel in. Hij heeft op dat moment nog echt niet die vaste geloofsovertuiging dat als Jezus nu toch naar Jeruzalem, naar Judea terugkeert, dat dat wel eens zal kunnen uitlopen op de verheerlijking God zoals Jezus gezegd heeft. Hij is van gedachte, nou, kon toch best eens een keer op de dood van Jezus uitlopen. Maar dan nog wil hij bij Jezus blijven. Dus aan de andere kant, je ziet enerzijds bij Thomas, ja, hij legt zich bij Jezus woorden neer, maar hij ziet de zin er eigenlijk niet zo van in, van, nou ja, als hij dat nou wil, dan gaan we maar met hem mee. Aan de andere kant heeft hij toch ook zoveel band aan Jezus en zoveel liefde tot Jezus, dat hij hem niet alleen wil laten gaan. En al eindigt het dan straks in de dood, waar hij bang voor is. Nou, dan moet het maar, dan wil hij met hem sterven. Dus bij Thomas toch ook met zoiets als wat je bij Martha zag. Aan de ene kant een stuk ongeloof. Jezus' woorden, nou ja, ze moeten dan wel gehoorzaamd worden, maar het zal wel misgaan. En aan de andere kant toch zoveel liefde tot Jezus. Zoveel genegenheid tot hem, zo'n hartelijke verbondenheid aan hem, dat hij hem ook niet los wil laten, als moet hij er met hem mee de dood in. Nou, bij Martha zag hij die wisselwerking ook van enerzijds geloof, anderzijds ongeloof. Bij Thomas heb je eigenlijk hetzelfde. Dus in een bepaald opzicht staan ze toch wel weer heel dicht bij elkaar ook, als werkelijk mensen met die twee naturen en die twee personen in dat ene hart. Zeker Thomas heeft de hoogte van Martha niet bereikt. In dit hoofdstuk ook niet. Dat duurt nog een hele poos voordat Thomas tot die hoogte komt van mijn Heere en mijn God. Dan heeft hij eerst nog zichzelf in ik weet niet wat voor nesten gewerkt in geestelijk opzicht en veel duisternis over zijn ziel gehaald. Ja, maar vroeg of laat brengt de Heer de zijnen allemaal wel tot de kennis die ze nodig hebben. Goed. Wie dan nog? Ja, Rinus.
Ja, domein. Er wordt veel gesproken met over het geloof. Ja. Jezus zegt dat een paar keer tegen Martha. En dan wordt gewerkt door de geest. We hebben het verschillende keer gehoord vanavond. En andere studies hebben het ook wat gehad over de geest uitblussen. Dat we dat kunnen door ons doen en laten.
Ja.
We kunnen dan zeggen dat de conclusie dat daar één grote verantwoordelijkheid ligt op bij de mens.
Ja. Ja, geloof is een gave Gods. Geloof is gewerkt door de Heilige Geest. Aan de andere kant, de mens staat toch ook voor de roeping, de opdracht om te geloven. Hoe ligt het nu met enerzijds die ene gedachte dat, ja, er is geen geloof als de Heilige Geest het niet werkt. Het is een eenzijdig Godswerk. En aan de andere kant, de roeping, de opdracht, de opdracht die een mens heeft om te geloven. En de consequentie, als je dat niet doet, dan zal de Heer je daarom ook veroordelen. Schuldig verklaren, ongeloof, als zonde. Ja, dat is altijd weer de vraag die je op vele plaatsen in het woord van God kunt stellen. Beide dingen zijn geopenbaard. Beide dingen zijn evenzeer waar. Staan allebei heel duidelijk vast in het woord van God. God moet het doen en moet ook alles doen. En de mens heeft de verantwoordelijkheid om het te doen. Of het nou om geloof gaat, of dat het nou om bekering gaat, of dat het nou om nog wat anders gaat. Maar zo ligt het. En daar kun je, als je eerlijk bent, niet omheen. Dan kun je een oplossing zoeken tussen die twee die voor jezelf eigenlijk niet goed met elkaar sporen. Je kan een oplossing zoeken door het ene te benadrukken en eigenlijk alleen maar te benadrukken. En het altijd hebben over, ja, maar de mens is verantwoordelijk en de mens die moet geloven. En de Heere zegt het zo vaak in zijn woord, bekeert u. En dan kom je toch niet onderuit en dan moet je het toch doen. Dus de verantwoordelijkheid van de mens benadrukken voor 75% of voor 80% of voor 95%. En er zijn mensen die die keus gemaakt hebben. Je hebt ook mensen die de keus naar de andere kant gemaakt hebben. Ja, maar het is Gods werk en de Heere zal eraan te pas moeten komen. En als we het uit onszelf doen, dan is het toch niks. En dat voor zoveel procent of voor bijna geheel benadrukken. Je zegt natuurlijk allebei schriftuurlijke dingen. Je zegt allebei waarheden. Maar je bent van twee kanten bezig om maar één kant van de waarheid te belichten. En de Heere in zijn woord, hij brengt ze altijd weer bij elkaar. En we zullen, al lossen we het niet op en al weten we het laatste woord daar niet over te zeggen, allebei moeten laten staan. En ik denk dat een heel eenvoudig antwoord op dit probleem, want het kan best een probleem zijn, ook in de geestelijke beleving, dat een heel eenvoudig antwoord op dit probleem is het psalmversje wat wij, denk ik, allemaal als eerste versje hebben geleerd. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Want je hebt het niet en je moet het hebben en je moet het van God hebben en je moet het dan maar, zegt de Heere, om vragen, om smeken. Ja? En niet gaan proberen om er een oplossing voor te vinden, want dan zijn wij altijd geneigd om één kant van de zaak te belichten. En dat is eigenlijk de spanning eraf halen. Want of je doet het in je activisme en dan ben je in jezelf rijk en verrijkt, of je blijft altijd zitten op dat punt, ja, maar de Heere moet het doen en ik kan er niks aan doen en dan gebeurt er ook niks en je doet ook niks en je bent in lijdelijkheid en je leeft zo je leven lang door. En dat is allebei, de spanning eraf halen, daar zit, maar dat wil de Heere juist niet. Ja? Goed. Geen vragen meer? Psalm 56, vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Wij zullen nu gaan danken. Ik hoorde vanavond dat broeder Damis Vroegendewij morgen weer voor een pijnbestrijdingsbehandeling voor een dag of 10 naar het ziekenhuis moet. Dat heeft hij vanmorgen gehoord en dat is echt een beetje een teleurstelling voor hem. Hij is al zo vaak voor behandeld en iedere keer komt het weer terug. We willen hem nu ook samen aan de Heren opdragen. Heren, wij willen samen uw naam aanroepen in ons dankgebed om uw naam ook te erkennen voor al het goede dat u ons geeft. Voor het woord dat we van u hebben ontvangen en voor de rijke waarheden die gij ons daarin bekend maakt. Heren, alleen al als we nagaan wat u van uzelf gezegd hebt, Heere Jezus Christus. Ook in dat woord van vanavond, ik ben de opstanding en het leven en hoe u zichzelf daarin bekend maakte en wat u van uw werk daarin hebt laten zien. Dan is er al zoveel rijkdom en zoveel zaligheid in dat we daar voorlopig nog niet over uitgedacht raken. Mogen we over deze en andere dingen maar veel mediteren, Heren. Geef dat er ook plaats voor mag zijn in ons leven en maakt u daar anders ook plaats voor. En laten wij niet blijven staan en tevreden zijn met wat algemene, vage gedachten over God en over genade. Maar laat het onze hartelijke begeerte zijn, Heren, om die dingen ook te kennen. En schenk ons dan door uw Heilige Geest verlichte ogen en een geopend hart en de bediening door uw Heilige Geest, opdat uw woord ook waarlijk vrucht mag dragen in ons aller leven. Vergeef onze zonden, vergeef ons ons ongeloof, vergeef ons onze slordigheden, vergeef ons onze vergeetachtigheid. Heren, doe verzoening over alle ongerechtigheid. We bidden u voor onze broeder Vroegende Wij, Heren. Morgen moet hij alweer naar het ziekenhuis en we bidden van u dat u met hem gaan wilt. Allen om Jezus wil. Amen.